Er leefde in China omstreeks 900 een zenmeester die Zhao Zhou heette en die 120 jaar oud is geworden. Overigens, dit vermeld ik terzijde, want het heeft nergens mee te maken. Korter geleden leefde er ook in China een zenmonnik die leefde van 1840 tot 1959 en dus ook 120 jaar oud is geworden. En je kunt je niet voorstellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij is geboren in het keizerrijk, de Qing-dynastie die er toen nog was. Daarna in 1911 het wegvallen van het keizerrijk. Daarna de burgeroorlog tussen de communisten en de Kuomintang. En daarna de bezetting door Japan, de Tweede Wereldoorlog. Maar deze man heeft zich nergens wat van aangetrokken. Die heeft eigenlijk zijn hele leven besteed aan het herbouwen van kloosters. En daardoor heeft hij heel veel gedaan aan het bewaren van het boeddhisme. Want nog de communisten, nog de Kuomintang, die had daar enige belangstelling voor. Maar hij zorgde dat mensen daar geld aan gaven en zo. In ieder geval, hij heette Xu Jun en dat betekent lege wolk. Zo, dat was uiteraard zijn monniksnaam. Zhao Zhou is ook 120 geworden en had een al even opmerkelijk leven. Hij is, toen hij nog geen 20 was, bij zijn meester gekomen. Dat was Nanshan, dat was ook een bekende zenmeester. En hij is daar gebleven totdat hij 40 was. Toen is namelijk die meester Nanshan overleden. Daarna heeft hij 40 jaar lang door China gezworven, zoals bedelmonnik, van het ene klooster naar het andere. Voortdurend discussies met al die zenmeesters en ze op de proef stellen en zo. 40 jaar lang. Toen was hij dus 80. Toen heeft hij een klooster gesticht. Namelijk in het noorden van China. En dat heeft hij 40 jaar lang, is hij daar meester geweest tot zijn 120ste. In elk geval, waarom ik dit allemaal vertel, dat gaat over een moment dat hij 80 was en bedacht dat hij een klooster wilde gaan leiden. En hij zei tot een andere zenmeester, ik kan zijn naam niet meer terugvinden zo gauw, het wordt tijd dat ik mijn ware thuis vind. Waarop de zenmeester onmiddellijk repliceerde, je bent 80 jaar geworden en heb je nog je ware thuis niet gevonden? En Zhao Zhou zei, 40 jaar lang heb ik iedereen te grazen genomen en nu word ik door deze ezel te grazen genomen. Met andere woorden, want je moet de beleefdheidsformules van die tijd niet al te letterlijk nemen. Hij erkende, hier word ik terecht op mijn vingers getikt. Maar het is misschien niet zo duidelijk waar het om ging. Het gaat om je ware thuis. Wat is dat? Is dat een plek, als je zegt, mijn ware thuis is het klooster dat ik ga stichten, dan is het een plek. Maar die andere meester zei, heb je dat nou nog niet gevonden, 80 jaar? Je ware thuis is een bewustzijnstoestand. Heeft niks met de plek te maken. Niet met centrum wel, niet met avonturijn, heeft er allemaal niets mee te maken. Het is een bewustzijnstoestand. In de eerste plaats is het het makkelijkste en duidelijkste om te zeggen wat je het beste kunt nalaten. Dat ware thuis, dat is in de eerste plaats door en door vergankelijk. En dat wat je doet wanneer je, wanneer er een gedachte opkomt, die gedachte, als je er niks mee zou doen, dan komt je op en daarna verdwijnt hij weer. En als je er alleen maar naar kijkt en je houdt je mond dicht, je innerlijke mond natuurlijk, dan is dat vergankelijk, komt en gaat voorbij. Laat geen spoor na. Maar zodra je begint dat te beschrijven met abstracte begrippen, of je vertelt er een verhaal van, of wat dan ook. Die gedachte die gewoon een soort flikkering in je bewustzijn was, die krijgt een zekere duurzaamheid. Die verliest zijn spontane vergankelijkheid. Ik weet niet of je zo het door gedachten meegesleept worden ooit bekeken hebt, maar dan kun je dat nu doen. Hè. Dat zijn toch uiteindelijk allemaal aanwijzingen die ik geef. Je ziet dingen die door en door vergankelijk zijn, die geef je een zekere onvergankelijkheid. Ook al duurt dat misschien niet zo lang. En het tweede, dat je ware thuis is, dat is allesomvattend. Zodra je zegt, het een wil ik wel en het andere wil ik niet, dan is dat thuis niet meer allesomvattend. Want sommige dingen wil je weg hebben en andere dingen die laat je wel toe. Dat is het ook niet. We zitten hier in een andere ruimte en we ervaren precies wat we al wisten toen we nog in Centrum Wel zaten. Hoe ongelooflijk stil het daar is. En hier is dat niet zo. Er lopen mensen voorbij en gelukkig praten ze niet zo hard dat je echt, als je er niet op richt, dan hoor je niet wat ze allemaal zeggen. Maar je kunt je daar ergeren natuurlijk. Zodra je ergert aan die mensen die voorbij lopen, dan is je bewustzijnstoestand niet meer je ware thuis. Want in feite, die mensen die beginnen daar en die eindigen daar of andersom. En dat ze gaan vanzelf voorbij. En bovendien, als je je druk maakt, oh, waarom is dat zo? Konden we daar niet blijven? Waar hebben ze het over? Waarom praten ze zo hard? Weet je wel, je zit je eigen ware zelf gewoon toe te dekken, te verbergen. En al die handelingen, hè, dat niet toestaan dat het vergankelijk is, niet toestaan dat het allesomvattend is, hè, wat meestal betekent zowel het aangename als het onaangename. Al die dingen, dat is een soort vluchtpoging. Je bent voortdurend bezig, het moet zo schipperen en het moet die kant op en dat mag niet en zo, je bent maar bezig. En het is één enkele vluchtboog. Waarvan? Van dat wat er is. Van dat wat er gebeurt. In jezelf en buiten jezelf. Nee, dat moet allemaal anders. En precies dat is waarom je bewustzijn niet je ware thuis is. Dat maak je ervan. Dit is de negatieve kant, hè? Dit is de kant die je het beste kunt nalaten. Als je die dingen nalaat voor kortere en langere tijd, er is geen enkele verplichting om dat 24 uur per dag te doen. Maar het is ook zonde om het geen enkel ogenblik te beleven. Maar als je dat beleeft, wat is dan je ware thuis? Ja, het is vooral open en toegankelijk en gastvrij. Je laat dingen toe. En je hebt plezier in de dingen. Heel veel heeft met openheid en toegankelijkheid, hè, te maken. Ik denk dat het een bewustzijnstoestand is waarin je onbekommerd kunt genieten. Waarvan? Nou ja, gewoon van wat er is. Het is de eerste week van mei of geloof ik de tweede week alweer. En je kunt allemaal genieten van al die bloesems die er zijn. Hè? Meidoorn en vogelkers en cornoelie. Ik heb zelfs de eerste vlier al zien bloeien. En dat ruikt allemaal. Weet je wel, de eerste week van mei, die wordt gekenmerkt door fluitenkruid en koolzaad. Fluitenkruid is wit, koolzaad is geel. Nooit opgemerkt? De hele bermen staan er vol van. En van je fiets stappen om eens aan het koolzaad te ruiken. Koolzaad ruikt echt heel lekker. Niet zo heel opdringend. Fluitenkruid, daar hoef je niks voor te doen. Dat wordt je gewoon in je neus geblazen. Maar de koolzaad niet. Dat is een beetje terughoudend. Maar onbekommerd van de fiets stappen om zo eventjes aan het koolzaad te ruiken. De tijd staat stil en het is een moment van je ware thuis. Al deze dingen, dat moet erbij gezegd worden, dat zijn de, laten we zeggen, de passieve kanten van je leven. Daarin kun je open en ontvankelijk zijn en zo. Het is lastiger als je iets moet doen. Het is lastiger om dat wat je doet in contact te laten blijven met dat wat je ware thuis is. Dat wil zeggen, alsof het ware thuis die daden tot stand brengt. Laten we bijvoorbeeld zeggen, je woont ergens en we zijn in hetzelfde ruimte of in hetzelfde huis, zijn mensen herrie aan het maken. En het wordt je te veel, je hebt er geen zin in en zo. En je staat op om daar een eind aan te maken. Hoe doe je dat? Vind je dat die mensen gewoon stil moeten zijn? Dan moet je je afvragen. Hou je dan rekening met de vergankelijkheid of niet? Zodra je zegt, het moet zo en zo. En anders mag het niet. Ik zie er niet veel vergankelijkheid in, eerlijk gezegd. En dan als je opstaat en zegt, waarom moet ik dit toch doen? Ik doe dat veel liever niet. Maar het, hè, ook dat, dan is het niet allesomvattend. Het is heel lastig om op te staan in zoiets en te zeggen, oké, dit is de toestand, dit is aan de hand en ik ga daar iets aan doen. En dat is mijn leven van dit ogenblik. Mijn leven van dit ogenblik is niet een droom of een huis waar geen herrie gemaakt wordt. Maar dat wat er is, dat is mijn leven van dit ogenblik. Dan komt het uit je ware thuis. Maar het ware thuis zegt overigens niet hoe je dat moet aanpakken. Want het ware thuis is altijd afhankelijk van de omstandigheden. Ken je die mensen of ken je ze niet? Zijn het mensen die altijd terugbekken of niet? Is het heel veel vaker gebeurd of niet? Ben je zelf in een vermoeid toestand of niet? Al die dingen die spelen een rol. Al die dingen die bepalen mee wat er dan gebeurt. Je hebt aan het ware thuis voor dergelijke situaties geen houvast. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar het schept ook mogelijkheden, nietwaar? Het schept ook mogelijkheden om uit je gewone aanpak te stappen. Anders zou het niet je ware thuis zijn. Zo, is dit alles moeilijk? Nou, ik denk zo dat in het begin alles echt lastig is. Want ik duid sommige dingen aan. Maar dat wil niet zeggen dat je weet wat het is of dat je het kunt of zo. Je moet echt al die dingen zelf uitzoeken. Want daar heeft hij in vredesnaam over. Dat moet je uitzoeken. En uiteindelijk blijft er maar één kapitale moeilijkheid over. En ik denk dat die bijna nooit verdwijnt. Dat is, je moet eraan denken dat het kan. Dat moet je in zazen doen. Om sereen te zitten zonder je met al die overbodige dingen bezig te houden. En dat moet je in het dagelijks leven doen als je iets aanpakt. En je doet dat niet vanuit je eigen innerlijke rust. Je moet eraan denken dat deze dingen mogelijk zijn. Dat is je ware thuis. Maar misschien moet je daar 80 voor worden. Dat weet ik niet. Dat weet ik nog niet.